De brief gericht aan de gemeente in Rome. De vorige keer keken we al even naar het doel van die brief. Dat Paulus zich daar in het begin noemt een slaaf van Christus Jezus, een geroepen apostel. En afgezonden tot het evangelie van God. En dat hij ook bereid was om aan u die in Rome bent, in vers 15 van hoofdstuk 1, het evangelie te verkondigen. Dat evangelie wordt hij daarna noemt de kracht van God en de gerechtigheid van God. En ik voeg eraan toe, het is eerst voor de Jood en ook voor de Griek. En dat zal ook een thema zijn wat door deze hele brief een beetje in de achtergrond, soms ook in de voorgrond, meespeelt. De verschillende achtergronden waaruit die gelovigen zijn afkomstig. Het zijn al twee groepen heiligen in Rome. De ene groep is afkomstig uit de Joden, de andere groep afkomstig uit de heidenen. En dan denk je, ja, wat hebben wij daar nou mee te maken? Want vandaag hebben wij niet zoveel gelovigen in ons midden die uit de Joden afkomstig zijn. Wij zijn voor zover ik weet allemaal Grieken. Emmenaren zijn ook Grieken. Allemaal niet Joden. Maar het is de bedoeling dat we toch wel gaan merken dat de gelovigen uit de Joden dachten, wij hebben een streepje voor omdat wij bepaalde dingen hadden die wij belangrijk vinden en die wij aan de gelovigen uit de heidenen even voor gaan houden. En dat zij ook een beetje bijles van ons krijgen in dat wat God ons heeft toevertrouwd. Alsof dat iets toevoegde aan hun christen zijn. Nou, dan is het heerlijk om zo'n brief te lezen dat dat helemaal niet werkt. Iemand is een kind van God, een gelovige geworden, zonder dat het voortraject ook maar iets aan heeft bijgedragen. En we hebben elkaar daar dus ook niet de maat over te nemen. Hij begint dan vooral in die eerste stukken de Joden aan te spreken, hen hun voorrechten te benoemen vanaf hoofdstuk 2 vers 17 en verder. En we hebben gemerkt dat hij dat toch vooral doet om uit te komen bij de wet. Dat was inderdaad iets waar de Joden dankbaar voor konden zijn, maar wat hen niet heeft geholpen om een kind van God te worden. Dat legde hij later in dit hoofdstuk uit en dan komt hij uit in hoofdstuk 3 vers 21 en verder. Dat buiten de wet om gerechtigheid van God nu is geopenbaard. God verklaart iemand rechtvaardig buiten de wet om. En dat gebeurt dankzij het offer van de Heer Jezus Christus, zegt vers 25. Hem heeft God gesteld tot een genadetroon. En we zijn aan het eind de vorige keer even blijven steken bij dit woord, genadetroon. En dat woord is hetzelfde als het woord verzoendeksel. Zo lezen we dat ook in Hebreeën 9 vers 5. En dat bracht ons al bij de eerste keer dat wij over een verzoendeksel lazen in de Bijbel. Namelijk toen in de tabernakel de ark van het verbond werd neergezet, niet in het heilige, maar achter het voorhangsel in het allerheiligste, waar alleen de hoge priester mocht komen. En zo lezen we in Leviticus 16 vers 14 dat de hoge priester eenmaal per jaar het bloed sprenkelt op het verzoendeksel. En ja, de cherubs met hun vleugeltoppen tegen elkaar aan en met het gezicht op het verzoendeksel keken op het bloed. En dat was voor God de basis om bij zijn volk te kunnen wonen. Maar ook om daar zijn volk te ontmoeten, want iets verderop zegt datzelfde vers: voor het verzoendeksel zal hij zevenmaal dat bloed sprenkelen met zijn vinger. En dat is niet voor God nodig, maar dat is voor ieder die mag komen. Die krijgt van God betreft een zevenvoudige getuigenis dat het bloed is aangebracht. Kortom, de weg naar God is open, geplaveid dankzij het bloed van het offer. Nou, dat hele beeld is een heel bekend beeld, zegt Paulus hier ook. Wat ons helpt te begrijpen wat het offer van de Heer Jezus, het ware lam van God, betekent. Als wij ons afvragen, hoe kan ik naar God toekomen? Dan is de troon waar God woont, ook wat ons betreft, een troon waar maar één woord van afstraalt, en dat is het woord genade. En komt iemand, dan staat die genadedeur open, dankzij het bloed van de Heer Jezus. We hebben gelezen dat dankzij het bloed van de Heer Jezus, Zelfs de vroegere zonden, zegt vers 25, die tevoren hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid, nu konden worden bedekt. Al die gelovigen uit het Oude Testament die met zonden zaten en daar vergeving voor vroegen, die kregen vergeving. Maar God kan iets niet wat wij wel kunnen. Wij kunnen iets door de vingers zien, maar God kan dat nooit. Als een gelovige komt en vergeving vraagt, dan eist Gods heiligheid daar een offer voor. De gelovigen in het Oude Testament wisten niks van de offers. En de brief aan de Hebreeën leert ons dat de offers van het Oude Testament geen zonden kunnen wegnemen. Maar God zag vooruit op het offer wat eenmaal op het kruis van Golgotha zal worden volbracht. Zegt hier vers 25. Dat is het eerste effect van het werk van de Heer Jezus, dat alle zonden van hen die tevoren hadden gezondigd, daarmee bedekt zijn en verzoend zijn. Met een tweede, vers 26, het betoont ook Gods zijn gerechtigheid in de tegenwoordige tijd. Komt er nu iemand, dus na het volbrachte werk van het kruis, dan krijgt die persoon sowieso vergeving en de volkomen zekerheid dat zijn zonden zijn vergeven. En als je het Oude Testament leest, dan mis je soms wel eens die zekerheid dat men niet helemaal zeker wist. En soms komt daar een twijfel naar boven. Zijn mijn zonden wel echt vergeven? Maar hier lezen we dat God het wel gedaan heeft, maar die zekerheid hebben wij nu wel. Want wij hebben het woord van de Heer Jezus opgetekend in het Nieuwe Testament, aan het einde van zijn werk op het kruis. Het is volbracht. Het bloed is aangebracht, het spreekt voor God. En het bloed is ook in onze richting toonbaar. En we kunnen komen in alle vrijheid. Conclusie, zegt vers 26, dat God rechtvaardig is en hem rechtvaardigt die op grond van geloof in Jezus is. En vers 28 zegt: wij stellen dan vast dat een mens gerechtvaardigd wordt door geloof zonder werken van de wet. Nou, daar waren we de vorige keer blijven steken. En daar gaan we dan graag mee verder. Vooral misschien ook omdat het over een week weer reformatiedag is. 31 oktober, je weet, dat is de dag waarop Luther deze tekst vooral helemaal naar boven heeft gehaald en ook een pontificaal onderdeel gemaakt heeft van die 95 stellingen en daarmee naar de kerk, de Romeinse kerk in die tijd wees en zei: niks aflaten, alleen rechtvaardiging door geloof en niet door werken. Nou, dat was het begin van dat wat we dan wel nu noemen de reformatie. Het was voor Luther een prachtige tekst. Een eye-opener. Alleen het werd voor hem anders toen hij verder ging kijken in het Nieuwe Testament. En hij kwam uit bij de brief van Jacobus. Die schrijft daarin hoofdstuk 2 vers 24. U ziet dat een mens op grond van werken gerechtvaardigd wordt. En niet op grond van geloof alleen. En Luther dacht, dan heeft Jacobus er niks van begrepen. Dat noemde hij een strooien brief. Houd er maar een vlammetje bij, want daar kun je niks mee. Later is hij wel van gedachten veranderd. Dat laat ook zien dat onze broeder Maarten is gegroeid in zijn geloof. Van het moment dat hij ontdekte hoe mooi de Romeinenbrief is, naar later hoe mooi ook de brief van Jacobus is. En dat die twee elkaar aansluiten. Want wat Jacobus zegt is niet dat iemand werken moet doen om tot geloof te komen. Dat leert Paulus ook helemaal niet. Maar dat zegt Jacobus ook niet. Wat Jacobus zegt is, als je een gelovige bent, laat het dan maar zien uit je werken. Die twee horen bij elkaar, zegt hij ook later in vers 26. Zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. Een hele mooie graadmeter. Allereerst ook voor jezelf, maar ook als je iemand tegenkomt die zegt een gelovige te zijn. Oh ja, fijn. En dan denk je bij jezelf, en dan ben ik benieuwd waar het uit blijkt. Want het moet op de een of andere manier merkbaar zijn. Hoe weinig het soms ook mogen zijn, maar je merkt aan iemand dat het om een gelovige gaat. De brief aan Johannes geeft daar een prachtige handvatten voor om te helpen bepalen hoe je merkt dat iemand een gelovige is. Maar die brief behandelen wij vanavond niet, dat doen we misschien een andere keer een keer. Maar die brief die geeft aan waarom je heel goed kunt merken en kunt vaststellen, ik heb met een echt kind van God te maken. We gaan nu verder het betoog volgen wat Paulus aanvoert. En hij gebruikt daarvoor iemand uit het Oude Testament die ze allemaal kennen. En natuurlijk kijkt hij dan weer in de eerste plaats, of beter gezegd nog steeds in de eerste plaats, zijn Joodse volksgenoten in de ogen die tot geloof gekomen zijn. En die menen dat hun Joodse achtergrond hen een streepje voorgeeft boven de gelovigen die uit de heidense achtergrond komen. En dan zegt Paulus, en zullen we nou eens even gaan kijken naar onze gemeenschappelijke voorvader. Zo begint hij in vers 1. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader naar het vlees gevonden heeft? Want als Abraham op grond van werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Hem nu die werkt, wordt het loon niet gerekend uit genade, maar als verschuldigd. Maar hem die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Eerst even tot zover. Waarom zou Paulus dit voorbeeld gebruiken? Tot nu toe heeft hij gesproken over de basis van ons geloof. En dat is ons geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Zo noemde hij dat in hoofdstuk 3 vers 22. We zijn gerechtvaardigd door geloof in de Heer Jezus Christus. En dat is het ook zo. Maar dan zou je nog kunnen denken, ja, God moet wel mij vergeven als ik kom. Want zijn zoon heeft alles betaald wat ik aan schuld had opgebouwd. Dus als ik kom, dan moet God mij wel vergeven. En zo schrijft Johannes in zijn eerste brief. Als wij gezondigd hebben, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En dan zou je nog kunnen denken, ja, maar heeft God daar wel eigenlijk veel plezier in om iemand die komt als een zondaar en vraagt om vergeving met een schuld van heb ik jou daar, om die maar zo te vergeven. Misschien vraagt God toch wel een beetje meer, of misschien doet God het met een maximale tegenzin. En dan komt Paulus met dit voorbeeld van Abraham. Om ons te laten zien dat ons geloof niet alleen maar zich richt op de Heer Jezus, die het volbrachte werk vol uitgevoerd heeft, maar, zegt hoofdstuk 4 vers 5, Abraham geloofde in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Abrahams geloof is gebaseerd op vertrouwen in God. Want dat is geloof eigenlijk. Geloof is niet te weten dat God bestaat of dat de Heer Jezus bestaat. Daar heb je helemaal niks aan, zegt Jacobus ook. Dat doet de duivel ook. Nee, geloof in de zin zoals Paulus hier iemand een gelovige noemt, is dat hij zich toevertrouwt en zijn leven baseert op het volbrachte werk van de Heer Jezus, maar ook toevertrouwd in de handen van God. Want God is niet de boeman waar velen hem nog steeds voor uitmaken. Ja, we hebben inderdaad terecht gelezen in hoofdstuk 1 dat Gods toren in vers 18 van de hemel geopenbaard gaat worden over alle goddeloosheid. Ja, straks, als na al die eeuwen van genade God niet anders kan dan uiteindelijk zijn toren laten neerkomen op hen die zich niet hebben gebogen aan de voet van het kruis en de Heer Jezus hebben aangenomen. Maar op dit moment is God niet bezig om zijn toren in te houden, die hij heel graag had willen ventileren. Nee, God is geen boeman. Integendeel, God heeft zich aan Abraham laten zien als iemand die ons voorbeeld is. Je zou het ook om kunnen draaien. Abraham heeft God leren kennen op een manier waarvan Paulus zegt, dan zoals Abraham geleefd heeft in vertrouwen op God, zo leven ook wij in vertrouwen op God. En wat is dat voor een vertrouwen? Ja, Abraham werd ooit geroepen uit Ur der Galdeën, dat is al in hoofdstuk Genesis 12 vers 2 tot 4, waar hij de belofte krijgt van God in twee opzichten. Ik zal u tot een groot volk maken en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Nou, dat is een geweldige belofte. En er staat bij, even heel fijntjes tussen haken, Abraham was 75 jaar toen God hem riep en hij deze woorden uitsprak. Hebreeën 11 zegt van dat moment in vers 8, door geloof gehoorzaamde Abraham toen hij geroepen werd om uit te gaan. Met andere woorden, toen Abraham uit Ur der Galdeën toog, was hij al een gelovige. En dat is het boeiende van deze brief. We hebben de vorige keer gemerkt, dit is een brief geschreven aan heiligen en gelovigen om het evangelie goed te begrijpen. En dat is niet in eerste plaats, hoe word ik een gelovige, maar hoe leef ik als een gelovige? En dan komt Paulus met dit voorbeeld. Abraham was een gelovige op het moment dat God hem riep. En je moet, zegt Paulus, eens kijken in zijn leven hoe hij leert vertrouwen op God. En zo is Abraham ons voorbeeld geworden. Kortom, het leven van Abraham door geloof is vooral een leven door geloof in God. Want dat is ook het leuke van deze brief. Een van die leuke trucjes zou je haast kunnen denken. Een van die methodes die Paulus gebruikt is om vragen te stellen en antwoorden te geven. Want hij leest een beetje in de gedachten van zijn lezers, vooral in de hoofden van zijn Joodse lezers. Ja, maar, en al die ja-maars, die pakt hij op. En dan komt hij weer hier in hoofdstuk 4 met de vraag: en wat heeft Abraham gevonden? Ja, dat is een mooi woord. Er staat in sommige vertalingen, en dat geeft soms een beetje verwarring, en dat zullen we wel vaker merken, en ook in deze twee hoofdstukken, dat vertalingen ons soms een beetje op het verkeerde been zetten. Er wordt vaak gezegd, wat heeft Abraham gekregen? Nou, dat is ook waar, want als je iets vindt, dan ga je ook iets ontvangen. Dat zegt de Heer ook, wie zoekt, die vindt. Dat is een logische volgorde in de ogen van God. Maar het begint, zegt Paulus, met vinden. En vinden letterlijk betekent najagen. Abraham heeft iets nagejaagd. En wanneer is dat dan begonnen? Later, als de profeten komen, omdat het misgaat met het nageslacht van Abraham, het volk Israël, en de grote profeet Jesaja komt, dan zegt Jesaja in hoofdstuk 51 vers 1 tot 2, luister naar mij, u die gerechtigheid najaagt, u die de Heere zoekt. Kijk, dat zijn de dingen die bij elkaar horen. Gerechtigheid najagen, wat Abraham dus deed, volgens Paulus hier, wat jaagde Abraham na? Abraham zocht de Heere. En dat nota bene in een land vol afgoderij. Jozua zegt dat zelfs zijn vader Tera en zijn hele familie allemaal afgodendienaars waren. Abraham was een eenling, zegt ook hier Jesaja. Aanschouwt Abraham uw vader, toen hij nog alleen was, riep ik hem. Ik zegende hem en maakte hem talrijk. En hoe kan dat? Dat zijn die twee kanten van die medaille. Dat God iemand roept die zelf aan het zoeken is, aan het najagen is, die de Heere zoekt. En dat geldt de dag van vandaag. God heeft ons geroepen, zullen we later in deze brief merken, zoals hij ook Abraham riep. Alleen onze roeping is van een wat hogere gehalte om een kind van God te worden. Maar je zult toch eerst moeten gaan zoeken. Je zult toch eerst iets in je hart moeten hebben waarvan je denkt, ik mis wat. Ik zoek de Heere. En zoals Abraham wordt hier geportretteerd als een zoekende, een jagende. Zoekend naar de Heer. Alsof hij geen rust had voordat hij de Heere gevonden had. En dat is een prachtig beeld. En Jesaja zegt, jullie vader was zo. En waren jullie maar zo. De zoveelste generatie na hem en jullie bakken er op dit moment helemaal niks van. En God is nog steeds dezelfde God die toen met Abraham begon. En die ook met jullie weer verder gaan in de voetstappen van jullie voorvader Abraham. En dit voorbeeld gebruikt Paulus. En dat voorbeeld komt op twee momenten in het leven van Abraham heel mooi naar voren in dit hoofdstuk. En twee momenten waar het geloof van Abraham door Paulus prachtig wordt opgehaald. Namelijk in hoofdstuk 15, waar hij de belofte krijgt over een eigen nageslacht. U weet, dat is het moment waarop hij Lot heeft bevrijd uit de handen van de koningen van Mesopotamië. Hij komt terug, de koning van Sodom is zo blij, hij wil Abraham rijk maken. Abraham, nee. Niemand zal zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. En zo kwam Abraham weer terug op zijn plek. En dan komt in hoofdstuk 15 de Heer en de God naartoe. Naar Abraham. En hij zegt, Abraham, ik ben jouw loon. Ik ben jouw schild. Heel groot. Ja, maar zegt hij, wat heb ik er allemaal aan? Als ik al die rijkdommen krijg, ik heb geen eens een erfgenaam. Misschien wordt deze Damaskener Eliezer wel mijn erfgenaam. Nee, zegt de Heer God. Jouw zoon. En jouw nageslacht wordt heel groot. Kom er mee. Uit de tent komt Abraham en de Heere God laat hem die sterrenhemel zien. Nou, ik weet niet of je wel eens een nachtelijke sterrenhemel gezien hebt in het Midden-Oosten of in de oostelijke landen. Nou, dan zie je wel wat meer dan hier in ons landje met al zijn waterdamp en dingen die dat sterrenbeeld een beetje, die sterrenhemel een beetje benevelen. Daar is het een droge lucht. En dan ziet Abraham al die miljoenen sterren. En hij hoort de Heere God zeggen, Abraham, zo wordt jouw nageslacht. En dan staat daar die tekst waar hij hierop teruggekomen is in vers 3. De belofte over zijn eigen nageslacht. Het tweede waar Paulus op terugkomt in het hoofdstuk is Gods verbond in hoofdstuk 17. Met het als teken de besnijderis. Maar we beginnen bij het eerste. Wat heeft Abraham gevonden? Nou, Paulus noemt dan in vers 3 wat er gebeurde toen Abraham inderdaad naar buiten ging. En dan staat er, zegt hij in Genesis 15 vers 6, hij geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Abraham nam God op zijn woord. En hij zegt, als God spreekt en mij belooft dat mijn nageslacht zo groot zal zijn als de sterren aan de hemel. Heere God, ik zie er nog helemaal niks van. Maar ik geloof u op uw woord. Kijk, Paulus, dit is geloof. Zonder werken. Abraham had er niks voor gedaan. De wet was er nog niet eens. De werken van de wet waar de Israëlieten zo trots op waren. En ook de gelovigen in Israël misschien nog wel trots op waren. Van wij hebben dan toch maar de wet. Zegt Paulus, kijk eens naar Abraham. Er was nog geen wet. Hij had nog geen werk gedaan. Hij hoefde alleen maar te geloven in wat God zei. En dat is nog steeds zo. Als je het evangelie aanneemt, dan geloof je God op zijn woord. En dat heeft ertoe geleid dat God van zijn kant Abraham rechtvaardig verklaard heeft, gerekend is een ander woord voor verklaren, bestempelen. Abraham is een rechtvaardige. Ja, er waren wel meer, zegt de brief van de Hebreeën, in hoofdstuk 11. Abel was een rechtvaardige, Henoch was een rechtvaardige, Noach. En dan komt Abraham inderdaad op grond van dit moment dat hij door de Heere God wordt aangesproken. En zegt Paulus dan, als gevolg daarvan, in vers 5, maar hem die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Net als Abraham. Was Abraham dan zo'n goddeloze? Nee, zegt Paulus, het gaat er niet om dat je Abraham nu als een goddeloze bestempelt. Hoe kwam hij uit een... Ook al kwam hij uit een goddeloze omgeving, maar het evangelie is zo rijk dat God zelfs de grootste goddeloze als een rechtvaardige bestempeld als die komt en mij op mijn woord serieus neemt. Als het werk van de Heer Jezus volbracht is. En God biedt genade aan. Want die genadetroon die staat er nog steeds. Dan kan de grootste goddeloze komen. En met vreugde bestempelt God zo'n goddeloze tot een rechtvaardige. Dan gaat Gods genade wel ongelooflijk ver. Want wij kunnen zo wel uit ons blote hoofd een paar goddeloze mensen opnoemen. Waarvan we denken, nou Heere God, als die mocht komen. Dan zal die toch eerst... En dan hebben we een heleboel voorwaarden. Stel dat meneer Kim Jong-un of meneer Poetin of noem al die gasten maar op zouden komen en bij God om genade zouden vragen. Dan zouden wij zeggen en ga eerst maar eens al die mensen bij langs die je hebt gepijnigd. En al die families waar mensen geslachtofferd zijn. Maar Paulus zegt nee. Als de goddeloze komt, dan geeft God dit stempel op hem. Als hij zijn handen legt op het offer van de Heer Jezus, is hij vanaf dat moment een rechtvaardige. En de rest, dat komt vanzelf. Dan denken wij, van ja, dat is allemaal wel mooi, maar dat is in ons taalgebruik altijd een beetje lastig. Wat is nou iemand die gerechtvaardigd is? Is dat iemand die zijn schuld kwijtgescholden is, zoals de rechtbank iemand vrijspreekt? Die voor een rechter komt te staan. Ja, het kan. Vrijspraak. Bij bewijs. Gebrek aan bewijs. Maar er zijn heel veel mensen die denken, ja, de rechter heeft misschien niks gevonden. Maar helemaal zeker weten doe je het niet. Maar de rechter kan niet anders dan hem vrijspreken. Is dat wat God doet met een goddeloze? Wel nee. Er is helemaal geen gebrek aan bewijs. Bewijs zat. Hoeveel bewijs wil je hebben bij een goddeloze? Maar als die komt en hij vraagt om vergeving, hij vraagt om genade, dan zegt God op datzelfde moment, vanaf nu ben jij gerechtvaardigd. Alsof je nooit iets gedaan hebt in Gods ogen. Onvoorstelbaar wat een verandering brengt Gods genade teweeg in het leven van een verloren zondaar. Kijk naar Abraham, zegt Paulus. En hij zegt, kijk ook naar David in vers 6. Zoals ook David, de mens, wel gelukzalig zeggen sommige vertalingen. Maar ik lees uit de Telos vertaling en die heeft het heel mooi vertaald. Zoals ook David, de mens, gelukkig noemt. Wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Dat is een mooie vertaling. Eigenlijk is dus een goddeloze die gerechtvaardigd wordt, iemand die gelukkig wordt. Want dat zijn synoniemen, zegt Paulus. Gerechtvaardigd worden betekent niet alleen maar kwijtschelding van je schuld, alsof je nooit wat hebt gedaan. Nee, je bent een gelukkig mens en dat stempel van gelukzaligheid zet God op iemand. Je zou het dus volgens... Deze toevoeging, ja, dat is vers 7, dan citeert hij David. Gelukkig zij van wie de wetteloosheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Gelukkig de man van wie de Heere de zonde geenszins toerekent. Heb je dan weer dat toerekenen, dat aanrekenen? Dan lees je die volgende zin. Het werd hem tot gerechtigheid gerekend als volgt. En hij werd gelukkig verklaard. Dat is wat God deed met Abraham. Abraham, toen jij mij op mijn woord geloofde, heb ik jou gelukkig verklaard. Gelukkig is de mens die God vertrouwt op zijn woord. En dan komt in vers 11, ik maak een klein sprongetje, want hij... Nee, de sprong is niet helemaal terecht, want de vraag wordt gesteld in vers 10. Hoe werd het hem dan toegerekend? Toen hij besneden was of onbesneden? U weet het, ook een heikel punt in het Joodse geloof. En Joden staan daar echt op voor. Dat zij de besnijdenis van God gekregen hebben. En dat gaat door tot de huidige dag, dat is allemaal prima. Maar Paulus zegt, Denk je dat je daarmee een streepje voor hebt? In vergelijking met gelovigen uit de heidenen? Kijk eens naar Abraham. Heeft hij dit gekregen in besneden of in onbesneden staat? Vers 11. Hij ontving het teken van de besnijdenis als zegel van de gerechtigheid op geloof dat hij had in onbesneden staat. Een teken van de besnijdenis. Dat is als een zegel. En dat kreeg hij in onbesneden staat. Want daarna pas heeft hij zich laten besnijden. En ook Ismaël die inmiddels geboren was en de hele mannelijke huishouding. Maar hij, dat teken, dat zegel, zette God op hem in onbesneden staat. Nou, eigenlijk hadden we dat al gehad toen we in hoofdstuk 2 in vers 29 lazen wat Paulus daar vond over de Jood. Om het even plat te zeggen, in vers 28. Romeinen 2 vers 28, want niet hij is een Jood die het uiterlijk is, en niet dat is de besnijdenis die iets uiterlijks is, in het vlees, maar hij is een Jood die er in het verborgen is. En dat is besnijdenis die van het hart naar de geest, niet naar de letter. Zo. Dat zul je maar opschrijven als zelf iemand afkomstig uit het Joodse volk. Een farizeeër uit de farizeeën noemt hij zich in de brief aan de Filippenzen. Opgevoed aan de voeten van Gamaliel. En hij zet hier even zwart op wit. Dat het er niet om gaat of je aan de buitenkant een Jood bent waar je prat op kunt gaan. Want ik ben besneden en wij als Joden hebben de wet. Wij hebben een streepje voor. Kijk, ons is even. En God mag maar blij zijn dat we het evangelie hebben aangenomen. Enzovoort. Beetje hetzelfde idee als wat christenen nu hebben die uit, zeg maar, wat behoudende kringen tot geloof komen. Want die hebben toch een kerkelijke achtergrond. Die hebben toch een zekere basis waar ze wel trots op zijn. En dan komen ze in een gezelschap. Nou, dan komen mensen die uit de kroeg of weet ik veel wat voor orden tot geloof gekomen zijn. Ja, en wat hebben die dan voor achtergrond? Die hebben niks. Nou, het is heerlijk verfrissend om dit al eens even te lezen. Dat Paulus zegt, aan dat soort vergelijkingsmateriaal hebben we helemaal niks. Want het gaat niet om de buitenkant waar je achtergrond ligt. Het gaat om de binnenkant. Als jouw hart besneden is, dat is dan een werk van de geest. En dat is precies hetzelfde. Wat Paulus later in deze brief uitvoerig gaat uitleggen, doet hij niet allemaal in het begin. Hij gaat een keurig stapje voor stapje opbouwen. Dat hij uitkomt bij de werk van de Heilige Geest in het leven van een gelovige. Zoals Paulus dat later in de brief aan de Efeze bijvoorbeeld schrijft in hoofdstuk 1 vers 13. Toen u geloofd hebt, verzegeld bent met de Heilige Geest van de belofte. Het is natuurlijk geen toeval dat Paulus dat hier zo opschrijft. Dat het zegel van de besnijdenis op Abraham werd gelegd in onbesneden staat. En alle profeten in het Oude Testament na hem hebben altijd de accent gelegd op de besnijdenis, niet van het vlees, maar van het hart. U leest Jeremia en al die profeten maar na, en daar komt Paulus hier ook mee. Het gaat om de binnenkant. Wat is er met jouw binnenkant gebeurd? En als er met jouw binnenkant iets gebeurt, is het altijd een werk van de Heilige Geest. En dat is bij iemand die nu het evangelie aanneemt ook zo. Op het moment dat hij tot geloof komt, verklaart God hem gelukkig. En zet er ook gelijk zijn stempel op. En dat stempel heet, zegt Paulus in Efeze 1, de Heilige Geest. Vind je het raar dat Paulus in 1 Timotheus 1 vers 11... aan Timotheus schrijft over het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. God is geen boeman die alleen maar uit is om iemand te kunnen veroordelen, opdat hij zijn toren nou eenmaal graag wil botvieren op goddelozen. Nee, zolang het genadetijd is, is God degene die gelukkig is. En die graag ook de grootste zondaar wil laten delen in dat geluk. En dat is een boodschap die je meeneemt als je je leven ingaat, je werk doet, op school bent, je studie oppakt, naar de mensen toe met wie je in aanraking komt, dat je je vraagt, ken jij het evangelie wel? Weet je wel wat het evangelie betekent, dat God degene is, anders dan velen hem afschilderen, die hebben geen notie van wie God is, maar de God van de Bijbel, ook de God van het Oude Testament, ook de God van Abraham, is een gelukkige God. Als hij dat geluk vooral kan delen met iemand zoals Abraham. En vandaag ook met dezelfde grootste zondaren die bereid is hem op zijn woord te geloven. Ja, kijk, met zo'n boodschap kun je nog eens ergens komen. In de hoop dat er ook mensen zijn die hem aannemen. En laten we daar vooral vrijmoedig in zijn en niet te terughoudend. Want dit is van levensbelang. Er is niks wat zo levens verandert als het evangelie. Het haalt je af van al je oude principes, van al je oude statussen, van al je ego's. Het maakt je klein, zoals Abraham. Het laat je najagen naar die ene die je leven gaat vullen. En dat is onze God, onze Heer. Heerlijk om dat evangelie dan zo te volgen zoals Paulus dat hier uitlegt. En dan komt hij bij het tweede punt uit. In hoofdstuk 17, dat tweede voorbeeld over het verbond wat God heeft gesloten met Abraham. En dat doet hij dan vanaf vers 13 en het teken van de besnijdenis wat dat betekent. Maar ook daar speelt het weer even op hoe de leeftijden ook alweer zijn van Abraham. Hij was 75 toen hij uit Ur der Chaldeeën werd geroepen. Er staat, voordat hoofdstuk 17 begint, Abraham was 86 jaar. Toen Ismaël geboren werd. Abraham was na dat moment van geluk in hoofdstuk 15 toch even weer, zouden wij zeggen, van het padje af. Toen hij dacht, ik ga de Heere God dan maar een handje helpen, want het duurt wel erg lang. En Sarah die was het er wel mee eens en zo kwam Hagar in beeld en zo werd Ismaël geboren als de zoon van Abraham. En zo eindigt die episode in hoofdstuk 16 met te vertellen dat Abraham 86 jaar oud is. En voordat hoofdstuk 17 dan begint, direct aan het begin staat, en Abraham was 99 jaar toen de Heer hem weer verscheen. Om het verbond met Abraham te sluiten. En daar komt Paulus niet zo erg op terug. Maar het is wel goed om het even mee te nemen. Daar zitten 13 jaar tussen. Waarin Abraham geen altaar bouwt. Waarin de Heere God hem niet kan verschijnen. Omdat Abraham even van zijn koers is afgeweken. En als Ismaël 13 jaar oud is, dan beseft Abraham kennelijk wat hij gedaan heeft, want de Heere God gaat naar hem toe. En zo komen we in hoofdstuk 17 terecht, als God met hem gaat spreken. Laten we dat er even bij nemen. In Genesis 17. Er stond in hoofdstuk 16, vers 16. Abraham was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël bij Abraham baarde. En dan komt hoofdstuk 17. En soms is het heel handig om die hoofdstukindeling even weg te denken, want het is allemaal mensenwerk. Maar denk het eens even weg. En dat de schrijver gewoon doorgaat met vers 1. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zei tegen hem, ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Abraham, wij gaan nu weer verder waar wij 13 jaar geleden gebleven zijn, zegt God eigenlijk. Abraham, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Wat je tot nu toe gedaan hebt met Hagar, was verder van dat. Maar God gaat hem wel zegenen, ook Ismaël, dat is een heel ander hoofdstuk, maar laten we even dit hoofdstuk verder lezen. In Genesis 17, vers 2, ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abraham zich met het gezicht ter aarde en God sprak met hem. Wat mij betreft, zie, mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte volkeren. U zult niet meer Abraham heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal u een vader van een menigte van volkeren maken. En dat is inderdaad de betekenis van Abraham, vader van een menigte. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Vers 6, ik zal u tot volkeren maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht, na u, al uw generaties door, tot een eeuwig verbond om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Nou, dan komt daar de voorwaarde voor dat verbond, want bij elk verbond hoort een teken. Het verbond van Noach had als teken de regenboog. Zien we ook nog regelmatig. Dan denken we, oh ja, dat verbond met Noach. De aarde wordt nooit meer door water verzwolgen. Dan kijken we naar die prachtige kleuren van de regenboog. Dit verbond heeft ook een teken. En dat teken is de besnijdenis. Vers 9. Verder zei God tegen Abraham. Wat u betreft, u moet mijn verbond in acht nemen. U en uw nageslacht na u, al uw generaties door. Dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en uw nageslacht na u. Al wie mannelijk bij u is, moet besneden worden. Dit zal u een teken zijn van het verbond tussen mij en u. En als dan ook over Sara wordt gesproken en zij een nieuwe naam krijgt in vers 15. En de Heere God ook haar zal zegenen en ook uit haar een zoon zal geven. Ja, ik zal haar zo zegenen dat zij tot volkeren zal worden. Er zullen koningen van volkeren uit haar voorkomen. Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. En hij zei in zijn hart, zal een bij een 100-jarige een kind geboren worden. En zal Sara, die 90 jaren is, baren. Ja, dan probeert hij nog iets te regelen met de Heere God over Ismaël in vers 18. Och, zou Ismaël voor uw aangezicht mogen leven? Nee, zegt God, in tegendeel. Uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem de naam Isaac geven. En Isaac betekent lachen. Abraham, er wordt bij jou thuis gelachen. Niet alleen maar door jou. En dit lachen van Abraham was helemaal in orde. God verwijt hem daar niks bij. Later wel, als Sara lacht, dan lacht ze een beetje in ongeloof. Dan krijgt ze daar een reprimand over. En ze zegt, nou nee, ik heb niet gelachen. Ja, je hebt wel gelachen, zegt de Heere God. Maar Sara gaat inderdaad moeder worden. En die zoon Isaac gaat geboren worden. Nou, dat hele verhaal neemt Paulus mee. En komt hier in Romeinen 4 erop terug. Ik hoorde in de pauze al iemand zeggen, ja, het is toch wel een heel moeilijk betoog wat Paulus hier houdt. Nou, dat klopt ook wel. Dan moet je echt wel een paar keer opkouwen en herkouwen. En dan denk je, ja, Petrus had wel gelijk toen hij schreef in zijn laatste brief in 2 Petrus 3 over onze geliefde broeder Paulus, dat sommige dingen toch wel moeilijk te begrijpen zijn. Dus als het een beetje moeilijk is, dan bevinden we ons in goed gezelschap. Maar het is een extra uitdaging om te proberen te begrijpen wat Paulus ongeveer ons wil aanreiken. Nou, als die gaat naar Abraham, dan maken we een klein sprongetje naar vers 17. Dat gewoon midden in de zin, dat Abraham een vader is van ons allen, zoals geschreven staat. Ik heb u tot een vader van vele volkeren gesteld, voor het aangezicht van God die hij geloofde. Ja, daar heb je dan weer de verwijzing naar wat we in Genesis 17 voor de pauze even lazen. Wat God aan Abraham beloofde, dat hij zijn naam veranderde in een vader van een grote menigte. En dat Abraham het aanhoort en uiteindelijk ook God gelooft. Hij geloofde God voor zijn aangezicht. Maar hij voegt er iets aan toe. Die de doden levend maakt en die niet, de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn. Paulus Paulus heeft deze geschiedenis die wij in Genesis 17 even hebben gelezen, kort, heel goed aangevoeld. Dat het lachen, dat van verrukking, lachen van Abraham, betekende dat hij God ziet als iemand die het voor mogelijk houdt om in hun beide afgestorven lichamen iets te doen wat menselijk gesproken onmogelijk was. En dat is in de eerste plaats, zegt hij, dat niet zwak in het geloof, vers 19, hij lette niet op zijn eigen al afgestorven lichaam, daar hij ongeveer 100 jaar oud was, en ook niet op de afgestorven zijn van de moederschoot van Sara. Abraham die staat voor het aangezicht van God. En hij hoort God fantastisch grote dingen zeggen over een nageslacht. En dan moet God er iemand zijn die leven wekt uit de dood. En wij denken altijd bij iets zoals wat hier staat, dat we dan terechtkomen in Genesis 24. Waar Abraham zijn zoon moet offeren. Ja, dan ben je inderdaad zo'n kleine 30 jaar weer verder. En dan rekent hij er ook voor dat God machtig is om hem uit de dood weer terug te halen. Maar de eerste keer dat Abraham de conclusie trekt, althans God dingen zegt, dat hij dus in staat moet zijn om leven uit de dood te verwekken, is hier in Genesis 17, als hij voor God staat. En hij kijkt naar zijn eigen afgestorven lichaam, wat niet meer in staat is om zaad te produceren. Hij kijkt ook niet naar het afgestorven moederschoot van Sara. Die is al lang over de tijd heen dat zij nog kinderen zou kunnen baren. Menselijk gesproken zou je tegen God moeten zeggen, nou, hoe moet dat nou? Maar Paulus zegt, dat deed hij niet. Hij keek niet naar die, ja, het leuke is dat sommige vertalingen, sommige handschriften hebben dat woordje niet er wel bij staan. En sommige hebben het woordje niet er niet bij staan. Maar eigenlijk in de uitleg werkt het helemaal niks uit of het er wel of niet staat. Als het er niet staat en Abraham let op zijn eigen afgestorven lichaam en op dat van Sara, dan betekent het dat hij tot de conclusie komt, nou ook al zouden wij allebei afgestorven zijn, dan nog weet God uit deze dode situatie leven te verwekken. En zo zegt vers 20, en hij twijfelde niet aan de belofte van God door het ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de heerlijkheid gaf en ten volle verzekerd was, dat wat hij beloofd heeft, hij ook machtig is te doen. Wat een schitterend getuigenis van Paulus over deze Abraham. Niet zwak in het geloof. Met andere woorden, daar moet je geloof voor hebben. Dan moet je God leren vertrouwen. Als hij zulke dingen zegt en je bent er als mens zo toe in staat om het niet meer te kunnen doen, dat God het dan wel voor elkaar krijgt. Dan moet je alleen maar een conclusie trekken. God is machtig te doen wat hij heeft beloofd. Nou, en dat is iemand, zegt Paulus hier, die ons tot voorbeeld is. Die een vader is, zei hij in vers 17, voor ons allemaal. Een vader in de zin van een prototype, een voorbeeld. Want wij wandelen allemaal voor Gods aangezicht. En deze brief, die gaat verder de volgende keer in hoofdstukken 6 en 7, waarin wij ook net als Abraham allemaal gaan merken dat wij niks hebben in te brengen dan de dood. Wij kunnen uit onszelf geen leven produceren. Maar dat wij net als Abraham God vertrouwen, die machtig is om in onze dode situatie leven te verwekken. Dan denk je, och, wat is God toch bezig in het hart van een goddeloze die bij God komt om vraagt om genade. Dat God inderdaad daar waar de dood alleen maar heerst, leven te verwekken. En dan ook zo'n mens gelukkig kan verklaren. Nou, ik denk dat wij allemaal, ik weet haast wel zeker, dat wij dit ook uit ervaring kunnen zeggen. Wat een ommekeer heeft God in mijn leven gewrocht, sinds Jezus nu woont in mijn hart. Zo zing je dat in een bepaald lied en zo zijn er gelukkig tientallen liederen die het allemaal schitterend onder woorden kunnen brengen. Dat je denkt, ja, Heere God, ik was ook zo'n exemplaar, zo'n goddeloze en u hebt dit aan mij gedaan. Zo komt hij naar die twee voorbeelden in hoofdstuk 4 ertoe om te zeggen dat God inderdaad leven uit de dood heeft tevoorschijn geroepen. Dat hij dat bij ons gedaan heeft, dat komt pas daarna. Maar allereerst zegt hij in vers 24, dit staat ook niet alleen ter wille van Abraham geschreven, maar ook ter wille van ons. Wie het zal worden toegerekend, ons die geloven in hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Met twee doelen. De Heer Jezus is in de dood overgegeven om onze overtredingen. En hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. Alsof Abraham wil zeggen, snap je nu dat je niet alleen de Heer Jezus mag geloven die het werk op het kruis volbracht heeft en je vertrouwen in hem mag stellen en in zijn volbrachte werk, maar snap je nu ook dat je God zelf volledig mag vertrouwen die zijn zoon, zoals hij dat in hoofdstuk 8 zegt, niet heeft gespaard, maar hem voor ons allen heeft overgegeven door hem in de dood te brengen en hem uit de dood op te roepen. In de dood om onze overtredingen voor eens en voor altijd uit te delgen, want dan kan hij inderdaad op een rechtvaardige grond ons vergeving schenken, want de schuld is weggedaan, iemand heeft in onze plaats betaald, maar hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. Alsof Paulus wil zeggen, toen God hem uit de dood heeft opgehaald, opgewekt, is daarmee ondubbelzinnig vastgesteld dat God inderdaad alles heeft gekregen wat zijn heiligheid eiste om aan goddelozen zoals wij genade aan te kunnen bieden. En Paulus zegt daarmee eigenlijk tegen iedereen die het maar wil horen, het evangelie is voor ieder. Voor ieder, of je nou uit de Joden of uit de Grieken komt, de achtergrond doet er niet toe. Het is allemaal Gods genade. En zo komt hij dan terecht in hoofdstuk 5. Wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof. Dat is dan de conclusie. Wij dan, met andere woorden, wij zijn dan zulke mensen die het hebben begrepen en de uitgestoken hand van God hebben aanvaard. Wij hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Ja, vrede met God. Weet je nog wat de Heer Jezus zei als eerste woord toen hij opstond uit het graf en bij zijn discipelen die achter gesloten deuren bij elkaar waren in Johannes 20 zei, het eerste wat hij zei was, vrede zij u. En vrede is zo'n fantastisch woord. Het gaat over een relatie. Vrede geeft een situatie aan tussen mensen. Alsof God in het evangelie wil laten weten aan ieder die komt, wij hebben vanaf nu samen wat. Er is harmonie tussen ons. Er ligt niets meer tussen ons in wat ook nog maar een fractie van een millimeter scheiding zou kunnen brengen. Wij hebben een open relatie met elkaar gekregen. Ja, dat is vrede. En dat bestond voor die tijd niet. Vandaar dat Paulus zegt in Kolosse 1 vers 20. Vrede gemaakt door het bloed van zijn kruis. Die vrede kon pas komen nadat de Heer Jezus op het kruis zijn volbrachte werk heeft uitgevoerd. Denk dan maar terug aan dat verzoendeksel met het bloed erop. Het bloed spreekt van een volbracht oordeel en dus van vrede voor ieder die zo bij God naar binnen kan komen. Deze brief aan de Romeinen, die eindigt, en daar komen dan de laatste avond DV wel op terecht, met die prachtige titel die Paulus daar aan God toekent in Romeinen 15 vers 33. De God van de vrede zij met u. Dat andere taal dan de mensen die om ons heen vaak gebruiken als we het hebben over God. En dan zeggen we bij onszelf, jij kent God niet. De God van het evangelie. De God zoals hij zich in de Bijbel openbaart, is een God van vrede, van een open relatie en die nog steeds met open armen staat. Oh, je zou het iedereen wel door de strot willen duwen en mee willen nemen en zeggen, er is nog steeds een open weg richting die genadetroon. Ga mee. En zo zegt hij ook, we hebben de toegang tot deze genade waarin wij staan. Kun je nagaan dat wij, als wij zo bij God mogen komen, wij inderdaad staan voor hem. Gabriel die kon terecht zeggen, ik ben Gabriel die voor God sta. Ja, dat mag als engel, als hoofdengel. Dan sta je inderdaad in die omgeving en daar hoor je ook thuis. Maar de verloren zondaar houdt er ook. En die heeft een volledige vrije toegang tot die genade waarin wij staan oog in oog en wij roemen op de heerlijkheid van God. Ja, Paulus schrijft het hierop. Maar je gelooft het amper, zo groot is dat. Terwijl hij in hoofdstuk 3, vers 23 nog had gezegd, wij allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God. Gelovigen uit de Joden, gelovigen uit de Grieken, waar je ook vandaan mogen komen, ook vandaag, met onze achtergronden, kan niet schelen waar je vandaan komt. Als je bij God komt, dan heb je niks meer aan je achtergronden. Want je komt tekort om ook maar aan de heerlijkheid van God te naderen. Je raakt daar niet aan toe. En nu? Nu wij een kind van God zijn geworden, verlost zijn door geen genade, wij roemen op de heerlijkheid van God. Met andere woorden, dat wordt ons deel. Daar hebben we recht op gekregen. Een goddeloze die door genade gerechtvaardigd is, heeft rechten. Ja, zegt Paulus, daar kun je zelfs op roemen. Daar kun je God in groot maken en daar blij van worden. Want wat is dat? Nou, daar komt hij in hoofdstuk 8 op terecht. Ik noem het vast eventjes in vers 18. Het lijden in de tegenwoordige tijd is niet waard vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid. Met andere woorden, er ligt een heerlijkheid voor ons in het verschiet. Ja, daar ga je ook langzamerhand wat kennis van krijgen naarmate je wat langer onderweg bent. Het woord van God is er vol van. Hoe rijk wij als gelovigen zijn geworden. En hij zegt er in hoofdstuk 8, weet je wat die rijkdom betekent? Die heerlijkheid, namelijk in vers 19, de schepping verwacht rijkhalzend de openbaring van de zonen van God. En want er is dat, dat is als de Heer Jezus terugkomt om op aarde zijn messiaanse rijk te beginnen. Dus alle problemen van oorlogen voorbij, het milieu is weer gezond, zegt het boek Ezechiël. Al die problemen waar de mensheid zich nu zorgen over maakt en er niet uitkomt, het wordt alleen maar erger, die worden bij zijn komst opgelost. En als hij in glorie verschijnt en de heerlijkheid van God wordt zichtbaar in hem, dan worden wij zichtbaar met hem en is ook die heerlijkheid in ons af te zien door de mensen op aarde, door de schepping die zich erover verbaast dat er bij die Messias, bij de Zoon van God die in glorie gaat komen, een menigte mensen hoort die allemaal delen in zijn glorie. En Paulus zegt, daar roemen wij nu al in. Daar kijken wij nu al vol vertrouwen naar uit. Vers 3, en dat niet alleen. Met andere woorden, hoho. Er komt nog wat. Maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Nou, is dat nou iets om blij over te worden? Als je verdrukkingen krijgt. Want als Paulus en andere schrijvers het hebben over verdrukkingen, dan heb je het wel over geloofsvervolgingen en het lijden onder naam van de Heer Jezus. Want als je een kind van God wordt en je gaat als gelovige door het leven, nou reken er maar op, zegt Paulus, dat je tegenstand gaat krijgen. Nou, als er één gezelschap is die daar aan de lijve kennis mee heeft gemaakt, dan zijn het wel de gelovigen van de gemeente in Rome. De geloofsvervolgingen onder Nero en verder, die zijn niet aan te slepen uit de geschiedenisboekjes. En die hebben deze brief toch al op bezit. Die hebben deze brief al op zak. En die lezen, Je gaat maar roemen in de verdrukkingen. En waarom is dat? Want de verdrukking bewerkt volharding. En de volharding beproefdheid. En de beproefdheid hoop. Verdrukking, lijden om de naam van de Heer Jezus, heeft altijd een gevolg. Dat noemen andere schrijvers wel een loutering. Het is een soort proces waar je als gelovige doorheen gaat. En wat de God gebruikt om dat wat niet van hem is uit ons leven eruit te halen. Waardoor beproefdheid en volharding duidelijk zichtbaar worden. Nou, je kent het woord beproefdheid uit de taal van de goudsmid. Die het vuur, goud in het vuur loutert. En als het gelouterd is, eruit haalt. En dan kijkt hij prachtig naar de klompje goud wat zo beproefd uit dat vuur komt. Nou, ook daarvan had hij bij Abraham voorbeelden kunnen nemen. Vooral later als hij Isaac nog moet offeren. God beproefde het geloof van Abraham. Zo begint Genesis 22. En zo zegt Paulus ook tegen ons vandaag. Als er dingen zijn die niet makkelijk zijn omdat je een gelovige bent. Dat je het gevoel hebt, ik sta alleen en ik word een beetje aan de kant geschoven. Ik tel niet mee. Paulus zegt, dan heeft God daar een bedoeling mee. En dat is dat jouw geloof er nog mooier door uit gaat komen. En dat geeft hoop. Ja, voor wie? Nou, voor jezelf. Want, zegt hij daarbij, de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Kijk, daar heb je het geheimtje van die besnijdenis, van dat zegel. En dat is een werk van de Geest, hadden we al gemerkt. En als die Geest een werk doet, op het moment dat je je aan de Gods genade toevertrouwt, dan gebeuren er een heleboel dingen tegelijkertijd. A, wij worden dus van een goddeloze een rechtvaardige. God bestempelt ons tot gelukkige mensen. Ten tweede, we hebben de Heilige Geest in ons, een soort zegel van eigendomrecht van God. Je bent nu van mij en dat blijf je ook. En in de derde plaats, die Heilige Geest is uitgestort. Zoals je een emmer vol gooit, terwijl je zelf maar het gevoel hebt een eierdopje te zijn. Nou, dat gevoel hebben we denk ik allemaal wel eens een beetje, dat je denkt, och, al die rijkdom, ik wou dat ik er veel meer van had. Nou, dat gaat vanzelf wel groeien. Maar we hebben altijd een overlopend hart. En waar het hart vol van is, dan loopt de mond van over, zegt een Nederlands spreekwoord. En dat zou een zeer Bijbels spreekwoord kunnen zijn, want Paulus zegt hier precies hetzelfde. Als je in vervolgingen, als je in beproefdheid, als je in dat soort narigheid komt, laat die liefde maar stromen die er in je hart is uitgestort door God. Er is niks van jezelf bij. Wat je hebt en wat je te geven hebt en wat je te laten zien hebt, is van God afkomstig. Dat je denkt, oh Heer, ik heb inderdaad niks toegevoegd aan mijn behoudenis. Alles wat ik ben en alles wat ik kan laten zien, is door uw genade. Hadden wij dan niet wat? Ja, wij hadden ook wel wat. Want, zegt hij in vers 6, toen wij krachteloos waren, is Christus ter rechter tijd voor goddelozen gestorven. In vers 8, God bevestigt zijn liefde tot ons hierin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Vers 10, want als wij toen wij vijanden waren met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Nou, dat is onze status. Snapt u er wat van? Het is onvoorstelbaar. En dit alleen al, wat God van hem, van zich uit, naar ons gedaan heeft, met deze stempels op ons hoofd en op, van buiten en van binnen, dat hij ons overladen heeft met alle rijkdommen die hij maar te geven had, helpt ons om ook naar elkaar toe, al is het alleen al als gelovigen, ongelooflijk veel meer geduld, liefde vaak te betrachten dan wij dat tot nu toe voor elkaar krijgen. En daar komen we in de loop van deze avonden ook wel op terecht, in hoofdstuk 13, hoofdstuk 14, allemaal van die onderwerpen die allemaal gebaseerd zijn op het fundament wat Paulus hier legt aan de hand van de voorbeelden uit het leven van Abraham. En dat niet alleen, hij gaat maar door. Wij roemen ook in God. Door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Dit maakt voor eens en voor altijd een einde aan welk idee van een toornende, oordelende, boosaardige God ook. Wij roemen zelfs in God. Wij prijzen ons gelukkig zo'n God te kennen, die A zijn zoon heeft gegeven om ons van onze zonden af te helpen en op te laten staan uit de doden als het ultieme bewijs dat hij gekregen heeft wat zijn heiligheid vroeg. En dat wij zo'n God hebben die op grond daarvan alleen maar genade kan schenken en ons de Heilige Geest geeft en zijn eigen liefde in onze harten heeft uitgestort. Dat is een van die kenmerken waar ik het begin over had, waar Johannes in zijn brief op terechtkomt als hij zegt, weet je waar hij aan je gelovigen kunt herkennen? Dat is aan de liefde van God. De liefde voor zijn woord. De liefde voor zijn medebroeders en zusters. En dat komt, zegt Paulus, omdat die liefde in ons is uitgestort. Daar heb je altijd een overlopende maat van beschikbaar. Zeg nooit, ik kan die liefde niet opbrengen. Of ik heb even liefde tekort. Paulus zegt, dat is onzin. God heeft die liefde uitgestort in je hart. Je hebt nooit een excuus om zonder liefde als gelovige in het leven te staan. We zijn de afspiegeling van onze hemelse Vader.